Zo, fijn om sinds kerst u deze keer eens in het volle licht te zien. Want toen was het slechts met een schijnwerper op de tafel. U herinnert zich vast nog wel de kerstnachtdienst met de kaarsen. Dit keer wil ik met iets heel anders beginnen. Eerst een vraag. Wie van u is wel eens in de kapel van het EO-gebouw geweest? Van de Evangelische Omroep in Hilversum. Een flink aantal van u wel, hè? Nou, als het een flink aantal jaren geleden is, dan zal het u opgevallen zijn dat die EO-kapel prachtige gebrandschilderde ramen heeft. Al 10 jaar geleden of nog langer is de kapel tot een, dat was goedkoper, u weet, de omroepen moeten woekeren met geld, goedkoper om onze eigen kapel, ik spreek nog even onze, want ik heb er 30 jaar gewerkt, dus ik spreek makkelijk over ons, alsof ik er nog bij hoor. Hoewel dat nog wel een beetje het geval is, want zelfs morgen ben ik daar weer om een vervolgverhaal voor te lezen. Op Radio 5 kunt u het horen op zaterdag en zondagavond van 11 tot 12. Dus eigenlijk lees ik voor het slapen gaan. Dus als u vanavond luistert, zult u het horen. Nou goed, eventjes om aan te geven dat ik me er nog steeds zo mee verbonden voel. Dat ook een oude herinnering aan die gebrandschilderde ramen bij mij bovenkwam bij de voorbereiding van deze preek. En ik ga u even meenemen naar iets van die ramen, want daar is meer van te zeggen dan zomaar eventjes kijken en zeggen, oh, wat mooi is dat. En daarom gaan we even naar het eerste plaatje kijken. Ja, die ramen zijn in 1924 gemaakt door Lodewijk Schelfhout uit een oud kunstenaarsgeslacht. Er zijn veel schilderijen bekend van zijn vader. Kapel is gebouwd aan de bisschoppelijke kweekschool voor onderwijzers. Die jongens waren daar intern, er zaten 200 jongens intern die de onderwijzers moesten worden voor het bisdom Utrecht. Dat was tot ver in Gelderland en Overijssel. En in 1924 werd de school uitgebreid met een kapel en Lodewijk Schelfhout kreeg de opdracht om dat te voorzien van gebrandschilderde ramen. Nou, als je in de kerk zit, in het lange schip zit, dan kijk je van linksboven naar de schepping, kijk je de hele Bijbel door naar rechtsboven de verheerlijking. En je kunt twee lijnen trekken van boven naar beneden, dan is links het Oude Testament en rechts het Nieuwe Testament. Maar je kunt ook een lijn zo trekken en dan zie je het groene deel, dat is eigenlijk het deel van het zonderloze tijdperk, je zou kunnen zeggen het hemelse, het heerlijke deel, en daaronder is het menselijke deel. En de scheiding loopt tussen de zondeval aan de linkerkant in de zijbeuk en de kruisiging en de opstanding aan de rechterkant. En je kan dus de hele Bijbelse geschiedenis volgen aan de hand van die gebrandschilderde ramen. Waar het mij om gaat is het deel wat je bijna nooit zag, omdat je moest echt in de zijbeuk gaan kijken, maar bij verheerlijking. We gaan eens naar die 3 gebrandschilderde ramen kijken die je daar ziet. Dat zijn deze 3. Ik hoop dat het goed zichtbaar is. Helemaal links is het lam op de troon. En het licht schijnt op het lam en je ziet de 4 dieren en je ziet 3 van de oudsten die zich buigen voor de troon. Daarvoor zie je de grote scharen die niemand kan tellen. En daar staan allerlei figuren op, als Abraham en David, die op de gebrandschilderde ramen in de hele kerk voorkomen. En die kijken naar deze kant. En wat is nou dat laatste raam? Nou, gaan we even apart naar kijken. Dat raam. Wat gebeurt daar? Daar ligt een dode figuur. Tenminste, hij ziet er tamelijk bleek uit. Dus hij zal wel dood zijn en daar rijst op een gestalte in een prachtig kleed met een stralenkrans van de zon als het ware om zich heen. En ik heb me vaak afgevraagd, wat stelt dat raam nou voor? En niemand wist het. We kregen wel eens katholiek bezoek. De EO had toch goede contacten met sommige bisschoppen en zelfs met kardinalen. Maar ik herinner me dat we een keer een groep priesters op bezoek hadden die in hun parochie veel met materiaal van de EO werkten. En toen die priesters er waren, en ik mocht vaak optreden als gastheer, toen heb ik ze meegenomen naar de kapel en zei, vertel me eens, wat is dit, wat stelt dit voor? Ja, ook diepe studie. Ja, zou het Maria kunnen zijn? Je hebt natuurlijk een katholieke kunstenaar en een katholiek gebouw. Dus het zou Maria kunnen zijn. Maar ja, wat met die dode figuur daar, wat moet je je daar nou bij voorstellen? Maria Hemelvaart, ja, is niet echt een Bijbels gegeven. Hè? Dat is meer uit de katholieke traditie. Goed, we hadden een keer priesterstudenten op bezoek. Dat komt, we hadden ook een Rooms-Katholieke collega uit de katholiek-charismatische beweging. Iemand waar ik overigens heel veel van geleerd heb. En hij was notabene een medewerker in het team van Andries Knevel, die natuurlijk toch wel een beetje hoekig figuur kan zijn. Dus dat wreef wel eens met elkaar. Maar hij bracht dus een keer een aantal priesterstudenten bij ons. En daar hadden we een goede dag mee. En die heb ik ook naar de kapel gevoerd en zei, kijk daar eens naar, wat stelt dit voor? Ze wisten het ook niet. Totdat een keer een echte kunstkenner, die op het gebied van christelijke kunst goed ingevoerd was, in de kapel zat. En die mij aanschoot en zegt, jullie weten niet wat voor een cultuurhistorisch hoogtepunt jullie in huis hebben. En dat is zomaar verborgen gebleven. En nu, nog erger, we hebben het met gordijnen afgeplakt omdat het in een studio donker moet zijn. Dus slechts bij enkele gelegenheden gaat het omhoog. En toen heb ik ook gezegd, weet jij dan wat dit is? Hij zei, ja, dat weet ik. Die prachtige gestalte die oprijst uit die dode figuur. Die dode figuur is Christus. Dat is de gestorven Christus. En het is geen man, het is niet de opgestane Heer. Het is de kerk. Het is de bruid. Ik kreeg een schok toen hij het zei. Het is de kerk. Het is de kerk, als de bruid van Christus. En ik moest denken aan een lied, wat we straks gaan zingen. Daar komen deze regels in voor. Om haar als bruid te werven, kwam hij ten hemel af. Hij was het die door zijn sterven aan haar het leven gaf. En ik dacht meteen, staan wij er wel voldoende bij stil, dat de kerk, niet alleen die hier, maar de wereldwijde kerk, maar ook die hier, dat wij de bruid van Christus zijn. En dat toen Jezus stierf en toen hij opstond en toen hij wegging naar de hemel, dat hij zijn bruid achterliet op aarde. En het deed mij denken aan een ander, puur helders voorbeeld, wat ons allemaal zal aanspreken, want velen van ons hebben het gekend en kennen het nog. Heel ander plaatje, kijk daar eens naar. Een puur helders plaatje. Het is in 1951 gemaakt. Ik moest even zoeken naar een plaatje wat aan dat voorbeeld beantwoordde. Het is de Hare Majesteit van Galen die in 1951 uitvoer uit een helder op weg naar Korea. Om aan de strijd in Korea een bijdrage te leveren. Nou, ik zou erbij geweest kunnen zijn. Want uit ons raam op de binnenhaven konden wij kijken op de haven en zagen we schepen en de Texelse boot in de verte zagen wij vertrekken totdat de bewapeningswerkplaatsen herbouwd werden en toen konden we het niet meer zien. 1951 en je ziet alle Jannen staan aan boord en heel Den Helder en allerlei familie uit het land staat aan de kant te wuiven met hun zakdoeken, want ze gingen wel voor een jaar minstens gingen ze weg. Nou, dat hebben velen van mijn generatie nog meegemaakt, dat je wel 2 jaar ging naar Nieuw-Guinea, of je ging daarvoor nog naar Indonesië, de generatie van onze ouders, van mijn ouders, daar ken ik verschillende mensen van, waarvan de ouders van vrienden van ons voor de oorlog voor 2 jaar naar Indonesië ging. Nou, denk je eens in, je had net een paar maanden verkering met je vriendin. En dan kreeg je de mededeling dat je op de Van Galen uitgestuurd werd naar Korea voor minstens 1 jaar. Wat deed je dan? Dan verloofde je je nog snel met elkaar. En je gaf een ring aan je bruid, aan je aanstaande bruid. En je zei, ik moet weg, ik moet 1 jaar weg. En wat zullen ze zo'n laatste avond met elkaar allemaal bepraat hebben? En wat zullen ze er nog een feest van gemaakt hebben om te zeggen, ja, we geloven in elkaar. En we willen elkaar trouw zijn, maar we moeten wachten. Maar ik kom terug. Ik kom terug. En dan gaan we trouwen. Dat is een mooi voorbeeld van wat er gebeurde. Haal het plaatje maar weer weg. Het is een prachtig voorbeeld van Jezus en zijn bruid. de bruidegom met zijn aanstaande bruid. En dat was wat mij zo raakte toen ik dacht, oh, het is de kerk en Jezus en de kerk zijn gescheiden geraakt. Dat werpt veel licht, als je dat bedenkt, op de laatste hoofdstukken van het boek Johannes. Want het meeste, van hoofdstuk 12 tot hoofdstuk 17, het meeste wat Jezus daar zegt, zegt hij tijdens het laatste avondmaal. En als hij zegt, blijf aan de wijnstok, dan zegt hij dat op dat laatste avondmaal. Het zijn de woorden die als het ware een matroos of een officier, wie het ook was, met zijn aanstaande bruid besprak, wetende dat de bruiloft nog ver weg was. En dat ze elkaar lang niet zouden zien. Dan begrijp je beter het onderwijs van Jezus als hij zegt, ik ga weg, maar ik laat jullie ook niet als wezen achter, want ik kom met de geest. Dat kun je vergelijken als het ware, dat hij zijn ring, dat de matroos de ring aan de hand van, als een soort van onderpand. Hè? De geest heet een onderpand van wat nog komt. En als je denkt, vandaag de dag niet zoveel meer gebeuren, als je denkt dat je was je portemonnee vergeten bij de benzinepomp, dan geef je aan de pomphouder je horloge of je rijbewijs of wat anders, als een onderpand van wat nog komen zal. En dan begrijp je ook waarom Jezus in het hoge priesterlijk gebed zo'n hartstochtelijk gebed bidt. O Heer, o Vader in de hemel, laten ze alstublieft één zijn. En ze zijn straks in de wereld. Ik kan niet bij hen blijven. Ik moet hen achterlaten in de wereld. Maar ze zijn niet van deze wereld, maar ze zijn in de wereld. Wilt u hen dan bewaren voor de boze? Want hij zal zijn uiterste best doen om ons zo ver mogelijk uit elkaar te drijven. Of om mijn bruid te verleiden. Kunt je voorstellen? Hoe hartstochtelijk dat onderwijs van Jezus is bij het laatste avondmaal. En dat hij ook zegt, ik heb vurig begeerd deze maaltijd met jullie te vieren. En wat we nu doen, die beker drinken en dat brood eten, blijf dat doen om aan mij te denken. Wat zal de matroos tegen zijn verloofde gezegd hebben? Blijf brieven schrijven, blijf aan mij denken. En blijf die momenten benutten die we hebben misschien om, nou ja, vandaag de dag is het natuurlijk allemaal heel anders geworden. Maar als we een keer een belletje kunnen plegen. Of we kunnen een keer skypen met elkaar. Laten we die gelegenheden benutten om dicht bij elkaar te zijn. In 1 Korinthe 15 vers 45 heet Jezus de tweede, de laatste Adam. Maar wie is dan de tweede Eva? De kerk. De kerk is de tweede Eva. Het is natuurlijk een hele bekende gedachte. We kenden die gedachte wel. Dat de verhouding tussen God en ons is als tussen een man en vrouw in het huwelijk. En we kennen ook in het Oude Testament. Neem het Hooglied bijvoorbeeld. Is een heel veel in overdrachtelijke zin gebruikt liedboek. Waarbij de dingen die daar staan ook gelezen zouden kunnen worden als wat de bruid en bruidegom elkaar toeroepen en elkaar toezingen. En we vonden het in het verleden gemakkelijker om dat te vergeestelijken dan letterlijk te gebruiken. Maar het is natuurlijk ook geweldig dat de Bijbel ook gewoon zo'n boek van deze aarde is, dat ook de liefde van een man voor zijn vrouw en omgekeerd, dat ook in dat prachtige lied beschreven is. Ik denk aan Jeremia 3 vers 14, waarin, dat moet je in de Statenvertaling lezen om te weten wat er precies staat. Daar staat dat God uitroept tegen zijn volk, dat bezig is de afgoden achterna te lopen en wat uitloopt op de Babylonische ballingschap. Maar God roept het uit, ik heb jullie toch getrouwd, staat er. In andere vertalingen lees je, jullie zijn toch van mij, jullie zijn toch mijn eigendom. Maar letterlijk staat er in het Hebreeuws, ik heb jullie getrouwd. God is de bruidegom en wij, God, zijn volk Israël is de bruid en wij zijn het, de bruid van Christus. In het boek Hosea word je ook gewaar hoe groot Gods verdriet is en hoe God lijdt aan het feit dat zijn volk hem niet meer dient, dat hij de afgoden achterna lopen en dat ze hem vaarwel gezegd hebben. Je ziet de pijn. En letterlijk moet Hosea een publieke vrouw, een prostituee trouwen. Een ontrouwe vrouw. En hij krijgt kinderen die allemaal moeilijke namen krijgen. Als van niet meer mijn volk. Het verdriet druipt eraf wat God heeft van de ontrouw van zijn volk. En we lezen in het Nieuwe Testament, en dat gaan we ook maar even lezen. In Efeziërs 5, vers 25... Dat bekende gedeelte over het huwelijk. En wat mannen en vrouwen tegenover elkaar verplicht zijn. Efeziërs 5 vers 25. Mannen, hebt uw vrouw lief zoals Christus de kerk heeft lief gehad. En zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden. En om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver. Denk je niet dat hier over de bruidsjurk gesproken wordt? He, zonder vlek of rimpel, en rein en zuiver en heilig, prachtig in een witte bruidsjapon. Daar moet je aan denken als je dit leest. Zo moeten mannen hun vrouw lief hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Niemand haat ooit zijn eigen lichaam. Integendeel, men voedt en verzorgt het, zoals Christus de kerk. Want dat is zijn lichaam en wij zijn de ledematen. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één lichaam zijn. Dit mysterie is groot. Ik betrek het op Christus en de kerk. Nou, zoals je het zo leest, is het bijna omgekeerd. We zouden denken, het huwelijk is een afschaduwing van Gods liefde voor ons, voor deze wereld. Maar hier lijkt het bijna alsof de verhouding tussen God en ons afgeleid is van het menselijk huwelijk. Bijna of het omgekeerd is. Laten we eens lezen in Openbaring 19. En dan zul je zien hoeveel gelijkenis dat met elkaar heeft. Openbaring 19 vanaf vers 6. Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte, van geweldige watermassa's en van krachtige donderslagen zeggen: Halleluja, de Heer onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen. Laten we blij zijn en jubelen. Laten we hem de eer geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen. En zijn bruid staat klaar. En zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen. Want dit linnen, let goed op wat daar staat. Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen. En toen zei hij tegen mij: schrijf op. Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd. En hij vervolgde: wat God hier zegt is betrouwbaar. Zag je dat bruiloftskleed, dat die bruidsjurk van de bruid, dat is al het goede dat gedaan is door de heiligen. Wij zijn eigenlijk vandaag bezig de bruidsjurk van Christus te naaien. Van de bruid te naaien, van de bruid van Christus. Te naaien en te weven en mooi te maken, zodat zij lijkt op die prachtige prinses die we daar straks zagen op die gebrandschilderde ramen. En je vindt het op meer plaatsen in de Bijbel. Is het een wonder? Heb je er wel eens bij stilgestaan? Het eerste wonder wat in de evangelie beschreven wordt wat Jezus deed, waar was dat? Was op een bruiloft. Toch bijzonder. Dat hij op een bruiloft zijn eerste wonder deed. Alsof hij een soort van voorafschaduwing wilde meemaken van wat hij zelf hoopte te beleven, als het ware, met zijn bruid die wij zijn. Veel gelijkenissen gaan erover. Denk maar aan de vijf dwazen en de vijf wijze maagden. Denk aan het koninklijk bruiloftsmaal. Het idee dat hij wegging en weer terugkwam. De werkers in de wijngaard. De gelijkenis van de talenten. Wat Jezus zegt over het vasten. Dat zolang de bruidegom bij je is, dan hoeven de leerlingen niet te vasten. En met andere woorden, hij zei ook zelf al daar dat hij de bruidegom was. Nou, zo vind je die gedachte, vind je in het hele Nieuwe Testament en ook in het Oude Testament terug. Maar, zijn wij ons nou wel, dat was wat de schok in mij teweeg bracht, dat ik dacht, zijn wij nou wel eigenlijk ons bewust van het belang van de kerk? We zijn zo vaak bezig met onszelf als individuele gelovigen. Maar God heeft een kerk op het oog, heeft een gezin op het oog, heeft een gemeente op het oog, heeft een wereldwijde kerk op het oog. Niet een verzameling individuutjes, maar een gezin. Daarom vond ik het zo leuk, zoals de dienst ook weer begon vanmorgen. Want daaruit blijkt dat jullie als gemeente een gezin zijn, waarbij belangrijke dingen uit het persoonlijk leven ook met anderen gedeeld kunnen worden. En ik kom daar straks nog wel weer even op terug. Zijn wij eigenlijk wel zuinig genoeg op de kerk? En ik heb daar een paar gedachten aan vastgeknoopt die een beetje losse gedachten zijn. De eerste is dit. Hoe ziet het bruidskleed van Christus, zijn bruid, er vandaag de dag uit? Is dat prachtig? Is dat stralend? Of is dat besmeurd en bevlekt met modder en bloed en allerlei andere ellende? Nou, toen ik erover nadacht, dacht ik, je zou kunnen zeggen, het ziet er niet uit vandaag. Want door de loop van de geschiedenis heen is het bruidskleed van de bruid door verdeeldheid bezoedeld, door veroordeling onderling, door liefdeloosheid, door hoogmoed van wij zijn het, wij hebben het en anderen tellen niet mee. Vandaag de dag door misbruik, fraude, wist je dat 30% van alle fraudegevallen in onze samenleving vinden plaats in kerk en christelijke omgeving. 30%. Geweld, maar ook lauwheid en ook wereldgelijkvormigheid hebben het kleed van de bruid bezoedeld. En daar past ons nederigheid en verootmoediging. Want dat was een van de schokken die ik ervoer. De kerk is een prinses. En Jezus verlangt naar een reine bruid. Met een kleed zonder vlek of rimpel. En hij zit helemaal vol vandaag de dag. Met modder en smerigheid. Dat is één gedachte. De tweede gedachte is, waarom legt Jezus zo'n nadruk op dat avondmaal? Doe dit tot mijn gedachtenis telkens als je samen bent. Eigenlijk zou je het kunnen vergelijken. Als je weer even denkt aan de matroos op het schip en zijn bruid die hier achterblijft. Nou, vandaag de dag, denk eens aan een Skype gesprek. Dan ben je weer even dicht bij elkaar. Of via iPhones kun je facetimen met elkaar. Dan ben je weer even dicht bij elkaar. Zou dat niet de gedachte zijn die je kunt vastknopen aan het avondmaal? Dat je een moment neemt, doe dit om aan mij te denken, dat je weer denkt aan wie de bruidegom is en hoe hij naar jou verlangt en jij ook naar hem verlangt. Misschien hebben sommigen van jullie het boek Wake Up gelezen of ben je er nog in bezig. Het is een boek dat veel opgang maakt de laatste tijd, geschreven onder meer door Miel van Beckenvoort, die de eindtijd beschrijft, eigenlijk de hele geschiedenis beschrijft en een aantal dingen naast elkaar legt. Dat is de woestijnreis, de Joodse feesten en het Joodse trouw- en huwelijksgebruik. En als je die op elkaar legt, dan zie je een aantal parallellen. En hij noemt bijvoorbeeld één parallel, dat hij zegt, ja, die ene beker die Jezus met zijn leerlingen dronk bij het heilig avondmaal, dat is die laatste avondmaal, dat is de beker die ook in het Joodse huwelijksgebruik bij de ondertrouw, bij de verloving, maar die verloving heeft in het Oude Testament veel meer waarde en is veel serieuzer dan onze verloving, die kun je weer verbreken. Je kunt het meer vergelijken met een ondertrouw. Bij die ondertrouw wordt een beker gedronken. En dan zeggen bruid en bruidegom tegen elkaar, de volgende beker die wij samen drinken zal zijn op de dag van de bruiloft. Prachtige parallel. Prachtige parallel. Dus dat avondmaal, dat is een prachtige gelegenheid om nou even helemaal stil te staan. Met elkaar, maar ook individueel stil te staan bij onze bruidegom. En om eraan te denken dat we die volgende beker zullen drinken met hem samen op de dag van de bruiloft. Nou, een derde gedachte die ik eraan vastknoopte, dat is dat het natuurlijk ernstig is dat men wel eens zegt dat de grootste kerk van vandaag is de kerk van mensen die niet meer naar de kerk gaan. Omdat ze, we leven natuurlijk in een individuele samenleving. En we zijn heel erg bezig met onze eigen plek en ons eigen geloof. En veel mensen zijn ook, dat moet ik er eerlijkheid over bij zeggen, zijn ook afgehaakt omdat op een of andere manier de kerk hen teleurgesteld heeft of verdriet gedaan heeft. Ik denk wel aan 9 van de 10 mensen die je spreekt, die een kerkelijke achtergrond hebben, kijk maar naar een programma als Adieu God. En je vraagt aan hen, dan zit er toch iets wat misgegaan is. Er is teleurstelling. En het zijn de volgelingen van Jezus die hen vaak teleurgesteld hebben als kerk. En vandaag de dag komen we dat zo vaak tegen dat je denkt, jongens, je doet iets wat eigenlijk niet kan. Want God sluit geen individuele verlossingsverbondjes met elk van ons. Ja, dat doet hij wel, maar met het oog op zijn bruid. Met het oog op het feit dat wij een gezin zijn. We zijn niet een verzameling enig kinderen van God. We zijn broers en zussen. We vormen samen één gezin en niet de verzameling enig kinderen. En daarom is het belangrijk om je te realiseren dat de kerk de bruid van Christus is. Als je dat doet, dan word je bewust dat we er soms maar gemakkelijk mee omgaan. En dat we naar de kerk kijken als, what is in it for me? Wat hou ik er aan over? Wat kan de kerk voor mij betekenen? Een soort service instituut die maar klaar moet staan op momenten dat jij het nodig hebt. Nee, dat kan niet. Jij bent ook de kerk. Het kan niet zo zijn dat de kerk er is voor jou, jij bent er ook voor de kerk. Want samen zijn wij de bruid van Christus. En dan is het goed om even stil te staan bij de boze. Bij de boze. Jezus bidt dat u hen bewaart voor de boze. Waarom doet hij dat? Omdat de duivel is de aartspleiter. Zo heet hij ook. Hij heet de diabolos in het Grieks. In het Nieuwe Testament komt die naam voor hem altijd voor. En de diabolos is degene die in tweeën smijt. Hij werpt het uit elkaar, hij splijt. En dat deed hij bij de eerste Eva. Die scheidde hij van God, dat kreeg hij voor elkaar. Zou hij dat ook niet proberen met de tweede Eva? Om die te splijten van God. Hij is de eeuwige splijter. En als hij de kans krijgt om de kerk verder af te drijven, om de bruid af te drijven, te verleiden met andere dingen en af te drijven van haar bruidegom, dan zal hij die kans niet voorbij laten gaan. En ik denk dat je dat ook terugvindt in de kerk van deze tijd. Dat soms ook dat je je afvraagt, ja, er zijn kerken waarvan je denkt, als je God eruit weghaalt, dan marcheren ze even goed nog jaren door. Omdat het helemaal vermenselijkt is en het evangelie helemaal zoek geraakt is en dat er helemaal niet meer over zonde gesproken wordt. Maar alleen maar om een beetje goed te zijn voor elkaar en je vooral in te zetten voor nuttige dingen in de wereld, wat overigens niet weg is. Maar dat is een ander verhaal en God waardeert dat ook. Maar zijn wij nog met elkaar als wereldwijde kerk, de bruidegom, de bruid, de aantrekkelijke bruid, die verlangt naar haar bruidegom. En laten we ons bewust zijn dat de duivel erop uit is om ons te splijten. Ook als mensen en als kerken onderling. Tussen mens en kerk, tussen kerken onderling, tussen mensen onderling. En tussen kerk en Christus. Misschien is het goed om je nog eens af te vragen. Maar wat merken we daar nou van? Wat is nou het bijzondere in de kerk? Want we kunnen ook inderdaad heel negatief zijn over de kerk, maar er zijn natuurlijk ook fantastische dingen die we maar eens met elkaar moeten ophalen nog. En het was grappig dat ik tegelijkertijd een boekje tegen het lijf liep dat mij wel aansprak, want we hebben er allemaal mee te maken. Dat heet Als je kinderen niet meer gaan. Je snapt wel wat daarmee bedoeld wordt, hè? Geschreven door Henk Fontijn, dat is dan een oudere predikant, die dat geschreven heeft. Het is een mooi eenvoudig boekje. Maar hij zegt wel dit. En het is herkenbaar en er gaat ook troost van uit. Maar hij zegt wel dit, het heeft natuurlijk geen zin om tegen je kinderen die de kerk verlaten hebben, om daar tegen te zeggen, nou weet je wel wat je mist. Want ze zijn al weg. En het heeft ook geen zin om het hier tegen elkaar te zeggen, want degenen die het moeten horen zitten hier niet. Maar u zit hier wel. En zou het daarom nog niet eens nuttig zijn om nog eens even met elkaar langs te lopen. Waarom zitten we hier? Wat is er nou zo geweldig aan de kerk? En dat doet hij hier dus. Hij noemt het als ondertitel gedachten voor ouders die wel zijn gebleven. En ik heb er een paar dingen uitgehaald. Wat is het geweldig dat we hier elke zondagmorgen samen zijn. En ook door de week kunnen inlopen, met elkaar kunnen bidden. Dat we een plek hebben om even stil te zijn. Om de hectiek van het leven even opzij te schuiven. En te mediteren en te bidden met elkaar. Onze dankbaarheid, een plek ook om onze dankbaarheid neer te leggen. En een plek om avondmaal te vieren. En als we het doen met die invulling die ik daar straks gaf, dan kan dat een geweldig moment zijn. Wat heerlijk is het om met elkaar te kunnen zingen. Ja, dat kun je ook in het voetbalstadion. Maar daar heerst toch een totaal andere sfeer. En daar gaat het om heel andere dingen. Hier zingen we om als het ware God een offer te brengen. Wat een weg baant ook, zegt de Bijbel. Om ons zijn heil te openbaren. En ik hoef je niet te vertellen van de kracht van een lied. Maar je kent allemaal wel voorbeelden. Voorbeelden van wat ik zelf met mijn oma heb meegemaakt. Van demente, diep demente mensen. Maar als je een oud lied, die je nauwelijks herkennen, maar als je een oud lied met ze gaat zingen. Ik zie een poort wijd openstaan en daar ruist langs de wolken. Dan zingen ze het van A tot Z met je mee. Zo'n lied, een lied is dubbel bidden. Een lied kan zo diep in je ziel verankerd zijn. Nou, dan hoef ik je niet verder uit te leggen. Een plek, de kerk is een plek om het woord te horen. Wat is dat geweldig, dat we het met elkaar mogen bestuderen, dat we het met elkaar kunnen uitleggen, dat we het kunnen toepassen, dat we het met elkaar kunnen delen, hoe het onze harten raakt. Het is een plek om elkaar te ontmoeten. En dat vond ik ook weer zo aan de start van de dienst. Ik weet dat er altijd mensen zijn die zeggen, ja, maar de dienst is een heilige samenkomst, dan moet je niet al die lotten en dotten aan elkaar delen, dat zet je maar op de beamer of dat zet je maar in het blaadje. Maar ik persoonlijk, de persoonlijke mening van mij ook, dat ik die ontmoeting en dat gezin zijn, als dat tot leven komt, in de dienst ook, dat vind ik altijd een prachtig moment. Want de kerk is uniek. Op welke plek in de samenleving komen nou alle rangen en standen en mensen bij elkaar? Van blank tot zwart, van mensen die zichzelf een zondaar voelen en anderen die zichzelf een heilige weten. Rijken en armen, verslaafde en succesvolle mensen, kinderen en senioren, autochtonen en allochtonen. En allemaal samen, iedereen is welkom. Dat is de kerk. Waar vind je dat in de samenleving? Nergens. Vroeger in militaire dienst, dat was nut van militaire dienst, was je met alle mensen, voor jongens, dan was je met allerlei dingen uit allerlei groepen van de samenleving samen. En het was een hele kunst. En wij in de kerk vertegenwoordigen alle mensen die op aarde zijn. De kerk is uniek als therapeutische gemeenschap. Nergens anders vind je zo makkelijk een arm om je schouder, vind je zo makkelijk de inzet voor elkaar, vind je troost en steun. En hoop, en als het nodig is, bevrijding en vergeving. En er is diaconaat, die kan ook sprake zijn van concrete hulp. Zonder dat iemand het verder ook hoeft te weten, kun je geholpen worden. Als er echt een diepe nood is. Je kunt op kruispunten van je leven zijn en vragen of een ander met je bidden wil. En of hij je ondersteunen wil, ook door de week aan je te denken en je eens op te bellen. De kerk is goed, zegt dominee Fontijn. Omdat het mij helpt om niet af te stompen voor het wereldleed. Wat goed is dat, dat we vanmorgen ook geïnformeerd werden over het zendingswerk. Als ik geweten had dat jullie al iemand op een schip hadden zitten, had ik het hele plaatje van Hare Majesteit van Galen misschien niet hoeven te laten zien. Want jullie kennen het werk op de Logos Hoop. Wat geweldig is dat we ook op die manier verbonden zijn met heel de wereld. En dat het ons helpt om niet alleen maar te halen, dat we niet in de kerk zijn om te halen, maar ook om te brengen. Daarom vind ik het zo goed dat we toch altijd nog de collectezak laten rondgaan. Weet je, je kunt wel zeggen, ah ja, maar ik maak het wel over, wat heel veel ook wel zullen doen. En al zitten er alleen maar dubbeltjes en kwartjes in de collectezak, alleen al het idee, je wordt hier ook geacht iets te brengen, is een heel waardevol idee. En dan gaat het niet alleen om geld, maar het gaat ook om je tijd. En het gaat ook om je talenten. Want daar drijft de kerk op. En dat we deel zijn van een groter plan. Het grote plan wat God met deze wereld heeft. Wat uitdraait op de bruiloft. En dat we hier zijn, helpt ons ook te begrijpen. Want we delen met elkaar Alles wat al door alle eeuwen heen, door monniken en door evangeliepredikers, door kathedralenbouwers, door, om het wat eigen tijd zo te zeggen, wat bezielt de moeder Teresa, wat bezielt Maartje, wat bezielt de EO, wat bezielt het Heil des Volks of Jozef Christ, noem maar op. En als ik dat allemaal bij elkaar tel, dan denk ik, gelukkig, de bruidsjapon begint toch al een beetje te stralen. Het is niet waar dat het alleen maar modder en ellende is wat erop zit. Want er gebeurt heel veel in deze wereld. In de naam van Jezus. Wat het bruiloftskleed bezig is mooier en mooier te maken. Gelukkig. En het gebeurt ook door jullie in deze tijd. Maar natuurlijk. In de verlovingstijd heb je ook plichten. En ik dacht er dan, zullen we die nog eens voor ogen houden tot slot? Wat zijn de plichten van de bruid? Wat zal de bruidegom, die met het schip wegging, gezegd hebben? Zul je mij trouw zijn? Is dat niet de belangrijkste vraag? En daar had ze zich aan te houden. En hoe is het met ons als bruid? Luisteren wij naar, gaan wij naar dansavonden en dansen we met andere jongens? Dat kon zij niet doen. Ze kon niet met anderen uitgaan, want ze had een belofte gedaan. Ze droeg een ring aan haar vinger. Zul je mij trouw zijn? Zul je de kerk lief hebben? Zul je je inzetten? Zul je de andere leden van de bruid helpen? Zul je je inzetten met geld en tijd en talenten? Zul je elkaar steunen? Zul je inderdaad een gezin zijn en zul je elkaar lief hebben? Want wat zegt Jezus? Hoe zal de wereld zien dat jullie mijn bruid zijn? Doordat je elkaar lief hebt. Wat een opdracht. Dat zijn onze plichten. Maar er zijn ook zegeningen. Geweldige zegeningen. Dat we de bruid van Christus zijn. Ik las toevallig in diezelfde tijd Psalm 65 vers 5. Waar David het uitroept. Wij genieten al het goede van uw huis. Nou, het huis is ook het beeld van de gemeente. Hè? Wij genieten al het goede. En ik heb het in een paar vertalingen opgezocht. Dat we zijn verzadigd met het goede. U overlaat ons met al het goede tot verzadiging toe. Dat is ook het voorrecht van de bruid zijn. Dat we zoveel goed ontvangen. Dat hij uit zijn hemel aan de rechterkant van God de Vader al het goede wat we maar kunnen verdragen ook aan ons doet toekomen. Ondanks het feit dat we in een gebroken wereld leven waar verdriet ons niet bespaard blijft en ook leed en pijn en soms ook ons niet bespaard blijft. En toch zorgt hij voor zijn bruid. En we dragen de ring aan onze vinger, het onderpand van de Heilige Geest. Dat we met ons meedragen. Totdat hij terugkomt. En nou even kijken naar het laatste plaatje. Ik heb het moeten fotograferen uit een boek. En als je dat dan heel groot opblaast, dan wordt het vaag. Maar ik vind het zo'n mooi plaatje. Ontroerend als ik het bedenk dat wij de bruid zijn. En dat wij wachten, smachten om één te zijn met onze bruidegom. Zie de vreugde die van hun gezicht afstraalt. En zo verlangen wij naar de bruidegom. En we roepen wat de Bijbel als laatste woord gebruikt. Wij roepen, kom Heer Jezus, kom spoedig. Want dan zullen we verenigd zijn met onze geliefde Heer. En hij zal ons aanspreken als de geliefde bruid waar hij zo lang naar verlangd heeft. En dan zullen wij zijn de prachtige prinses die op dat raam stond met een prachtige stralenkrans. Dat willen we toch? Amen. Laat het plaatje nog maar even staan. We gaan samen zingen. De ware kerk des Heren in Christus gegroeid. Mag ik de muziek vragen om te komen? rondgaan voordat we afsluiten met gebed en zegen. Gaan we de collecte laten rondgaan. En intussen speelt de band nog wat. Maar denk nog maar eens aan wat ik zei over die collectezak. Het is niet belangrijk alleen maar wat u erin doet, maar ook met welke gezindheid u het doet. En dat geldt natuurlijk vooral ook voor wat u op een andere manier overmaakt naar de gemeente en volgende week voor de zending meeneemt. Geweldig dat we betrokken mogen zijn bij werk in de wereld, want God heeft een plan met deze wereld en met zijn bruid. Zullen we met een gebed afsluiten en ik wil graag dat gebed ook afsluiten met de zegen. En dan vraag ik dan wel even of u gaat... Ja, u mag ook nu al gaan staan, dat is goed. Dan zal ik niet te lang bidden. Ja, onze Vader in de hemel, wat een voorrecht dat we uit uw woord zulke prachtige dingen mochten halen vanmorgen die onze harten raken. En ook zongen we nog woorden die onze harten raken, omdat ze zo buitengewoon actueel zijn over het woeden van de tijden. En dat ervaren we vandaag de dag en de stem van de martelaren die klinkt van onder de troon. Heren, hoe lang nog? En ik denk dat dat woorden zijn die ook ons als de bruid van Christus passen om naar u toe te roepen, Heere, hoe lang nog? En hoe lang moet uw kerk nog zo vervolgd worden? En duizenden volgelingen van u in één jaar tijd ook vermoord te worden. Heer, laat ook hun bloed roepen naar u. En we danken u wel, Heer, dat u ook in landen waar verdrukking heerst, dat u uw kerk niet in de steek laat. En dat u op wonderbaarlijke wijze ook soms tot mensen spreekt en ook de onderdrukkers kunt aanraken en tot bekering kunt brengen. O Heer, we bidden, laat uw oog ook vandaag over de aarde gaan om krachtig bij te staan hen die een oog op u hebben gericht en u verwachten. En we danken u wel dat wij uw gemeente mogen zijn. En we bidden het voor alle kerken en gemeentes, ook hier in Den Helder, in Nederland. Overal waar mensen vandaag samenkomen, mogen ze zich de bruid weten. En mag alles wat aan plichten en rechten en voorrechten daarbij hoort, ook hun deel zijn. En we bidden dat uw kerk trouw zal zijn. En dat wij zelf ook trouw zullen zijn. En ja, steeds ook de momenten die we kunnen benutten om samen te komen en samen bij u te zijn. Of ook alleen als individu het contact met u te zoeken, dat we die ook zullen benutten. Ja, Heer, zo willen we elkaar ook wegzenden naar huis met de zegen van de Heer, de zegen van God onze Vader, schepper van alle dingen. En van Jezus de Zoon, die als een bruidegom voor ons zorgt op afstand en ernaar verlangt om ons weer bij zich te nemen. En mag ook door de Heilige Geest, die Geest van Jezus, bij ons zijn. Deze week, of we nou jong of oud zijn, of we nou arm of rijk zijn, of we nou vluchteling of autochtoon zijn, wat het ook is, Heer, u belooft bij ons te zijn. En waar twee of drie bij elkaar zijn, daar gaan de krachten van het koninkrijk ook heersen, maar ook in ons individuele leven. Mag je gezegend zijn door de zegen van onze geliefde bruidegom, Jezus onze Heer. Amen. Heb nog een goede tijd met elkaar. Dat hoort bij het gemeente zijn. Is met elkaar praten, is met elkaar bidden, met elkaar lachen, met elkaar huilen. En zo zullen we samen de unieke bruid van Jezus zijn. Heb een goede tijd en een goede week en graag tot ziens.